visser van mensen, Petrus. Wat zou de vrouw van Simon wel hebben gevonden van zijn besluit om zo plotseling zijn vissersboot achter zich te laten en Jezus te volgen? Schrijfster Immet Ros laat haar aan het woord. Mensen vangen? Wat bedoelt hij? Wij vangen toch vis? Ik begrijp er helemaal niets van. Hoe kun je nu mensen vangen? Die liggen toch niet in het water? En mijn Simon gaat toch zeker niets anders doen dan vissen? Er is hier toch helemaal niets anders te doen? Niemand hier doet iets anders. Alles bij ons draait om de vis. Ik kijk naar Simon. Zonder één woord te zeggen gooit hij het touw in de boot en loopt met Jezus mee. Gaat hij dan niet slapen vandaag? Gaat hij dan vannacht het meer niet op? Hoe kan dat nou? Dat doet hij toch altijd? Zo ken ik hem helemaal niet. Is dit mijn Simon? Ik vind het verhaal van de roeping van de leerlingen bijzonder. Het is zo alles of niets, zo radicaal. Matthäus schrijft, toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Voor die vissers was het kennelijk zo belangrijk, stond er echt wat op het spel, dat ze alles achter zich lieten om Jezus te volgen. Je vraagt je dus af wat hun omgeving daarvan heeft gevonden. Hun vrouwen? Simon en Andreas zijn ook nog eens broers, dus de familie, het familiebedrijf, is erbij betrokken en heeft er last van gehad dat ze die netten lieten liggen. Ook op de familie van Jacobus en Johannes heeft die roeping nogal impact. Ze laten hun vader gewoon achter, terwijl ze toch bezig waren met het herstellen van de netten. Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou en mij, om alles op te geven en trouw hem na te leven. Alles? Kunnen wij die urgentie nog meemaken? Simon Petrus is misschien wel de belangrijkste leerling. Hij is Haantje de Voorste, neemt het woord spreekt voor zijn beurt, neemt initiatief. Hij is impulsief, vol geloof, maar ook vol twijfel. Zoals in het verhaal van de storm op zee. De leerlingen zijn in een bootje op het meer, op de zee. Het stormt en ze zijn bang. Dan zien ze Jezus over het water naar hen toe lopen. Maar ze denken dat het een spook is. Jezus zegt, wees maar niet bang, ik ben het. Petrus zegt dan als eerste, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Jezus zegt, kom. Petrus stapt uit de boot, loopt over het water, totdat hij voelt hoe sterk de wind is. Hij wordt bang en begint te zinken. Hij schreeuwt het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei, Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee liep, want hij had leren houden van de golving en de branding waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken. En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis. En je wil wel met hem meegaan, samen naar de overkant. En je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.
Susanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar. En ze geeft je pepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zeggen, ik kan jou geen liefde geven, komt heel de stad tot leven. En hoor je meeuwen schreeuwen, je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar over zee liep, omdat hij had leren houden van de golven. En de branding waarin niemand kan verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was gebroken. En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser aan het kruis. En je wilt wel met hem meegaan, samen naar de overkant. En je moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.
Petrus is steeds de eerste die vragen stelt. Maar ook de eerste die ziet en gelooft dat Jezus de Messias is. Als Jezus vraagt, wie ben ik volgens jullie? Dan antwoordt hij, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Petrus is de rots waarop Jezus zijn kerk zal bouwen. In het boek Handelingen lezen we hoe Petrus na de opstanding als leider van de gemeente die taak ook daadwerkelijk op zich heeft genomen. Een rots. Zo spreekt de Bijbel over God. Een rots waarop je kunt steunen, zoals in Psalm 62. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Petrus, zijn naam betekent ook rots, is niet zo stevig als een rots en niet zo onwankelbaar. En toch dat Jezus juist op hem, een wankelmoedig mens, zijn kerk wil bouwen, geeft ons misschien ook de moed, de wankelen moed, om hem te volgen, om vertrouwen te hebben, om samen kerk van Christus te zijn. Na het Pesachmaal vertrekt Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg, naar de Hof van Gethsemane. Daar wil hij gaan bidden. Onderweg zegt hij: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Petrus zegt: misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordt: ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. We luisteren naar een koraal uit de Matthäuspassion, hertaald door Jan Rot. Ze zouden voor hem sterven. Zo'n Petrus die vertedert, maar leeft in schone schijn. Pas hij die zich vernedert, zal eens de hoogste zijn. Jezus wordt gevangen genomen en voor de rechters geleid. Zijn leerlingen zouden voor hem sterven, maar ze vluchten alle kanten op. Petrus volgt alles op een afstand. Hij wordt herkend. Jij hoort toch ook bij hem? Hij ontkent. Ik ken die man niet. Hij is bang. Hij blijft tot 3 keer toe ontkennen. En zo verloochent hij zijn vriend. De haan kraait en dan herinnert Petrus zich wat Jezus gezegd had. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Toen het erop aankwam, was Petrus geen rots. Niet iemand waar je op kunt bouwen. De evangelist Johannes vertelt hoe Jezus na de opstanding verschijnt aan zijn leerlingen. Ze zijn weer aan het vissen gegaan. Hij ontmoet hen op de oever van het meer. 3 keer vraagt Jezus aan Petrus: heb je me lief? 3 keer antwoordt Petrus: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En 3 keer krijgt Petrus de opdracht om de lammeren te weiden, zijn schapen te hoeden, om voor de kudde, de schaapjes van de goede herder, te zorgen. Het is alsof Jezus zo de verloochening van Petrus terugdraait. Bach, de grote Bach, laat na de Bijbelpassage van de verloochening door Petrus in de Matthäuspassion die prachtige aria Erbarme die horen. Is het Petrus die aan het woord is? Ja, maar niet alleen. De muziek vertolkt de pijn van ieder mens die zichzelf tegenkomt, die op zijn grenzen stuit, die vastloopt, niet verder kan, maar toch verder moet. Met zijn fouten, tekortkomingen, met pijn. Heer, ontferm u. Erbarme die. Ontferm u over mij, mijn God, vanwege mijn tranen. Bedroefd huilt hart en oog wegens u. Hij heeft ons aangekeken, de een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke rimpel om zijn ogen kenden, zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo lang, maar hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen? Dwaas, verrader, lafaard, zwakkeling, mislukkeling. En toen hij de ronde met zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven hadden niet. Maar voluit, royaal gemeend, zei hij, ik hou van je. En nu ik me dit herinner, zou ik het een avond lang, een leven lang willen herhalen. Ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen geloven. Ik hou van je.